Eerste Wereldoorlog, uit Wikipedia De Vrije Encyclopedie. nl.wikipedia.org. De Eerste Wereldoorlog was een militair conflict op wereldschaal dat van 28 juli  1914 tot 11 november 1918 plaatsvond. 15 à 17 miljoen militairen en burgers vonden de dood. Het conflict had grote gevolgen voor de wereld op verschillende vlakken. Tot de Tweede Wereldoorlog werd deze oorlog betiteld als de Grote Oorlog. De Triple Entente, onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Keizerrijk Rusland (tot 1917), Italië (vanaf 1915) en de Verenigde Staten (vanaf 1917), streden samen tegen de centrale mogendheden, gevormd door Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk. Het was de eerste oorlog waarin fabrieksmatig en snel geproduceerde middelen en de techniek de overhand kregen, zoals machinegeweren, gifgas, kanonnen en prikkeldraad, en waarin tanks en vliegtuigen algemeen in gebruik genomen werden. De gebruikte tactieken dateerden echter nog uit de vorige eeuw en dat was volgens polemologen een van de oorzaken van de enorme aantallen doden en gewonden. Een belangrijke factor die ook bijdroeg aan de massale opoffering van mensenlevens was de mogelijkheid enkele jaren achtereen constant opeenvolgende lichtingen met duizenden jonge mannen als dienstplichtigen op te roepen, naar de fronten te voeren en daar in te zetten. Deze inzet werd vooral berucht doordat er vaak ondanks de opoffering van zeer grote aantallen militairen slechts futiele successen konden worden gemeld, zoals de verovering van kleine stukjes veelal kapotgeschoten niemandsland die vervolgens over en weer moesten worden verdedigd of heroverd met even massale tegenaanvallen. Aan het einde van de oorlog waren vier mogendheden politiek en militair verslagen: Duitsland, Rusland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk, de laatste twee hielden zelfs op te bestaan. Uit het Russische Rijk ontstond een revolutionaire Sovjet-Unie, terwijl in Centraal-Europa allerlei nieuwe kleine staten werden gevormd. De Volkenbond werd opgericht om voortaan een wereldoorlog te voorkomen, maar de oorlog leidde tot nationalisme in Europa en de gevolgen van de nederlaag van Duitsland en het Verdrag van Versailles leidden tenslotte tot de Tweede Wereldoorlog in 1939. Overzicht. De Eerste Wereldoorlog was een conflict tussen een groot aantal landen. Deze oorlog werd gevoerd op bijna alle werelddelen en oceanen. De oorlog begon met de moord op aartshertog Franz Ferdinand en het daaropvolgende ultimatum aan Servië, gegeven door Oostenrijk-Hongarije. Toen Servië het ultimatum niet op alle punten aanvaardde, mobiliseerde Oostenrijk-Hongarije haar legers en verklaarde de Serven de oorlog. De Duitsers hadden te kennen gegeven Franz Jozef, de keizer van Oostenrijk-Hongarije, te steunen in zijn ultimatum. De Serven hadden door een verdrag steun van het tsaristische Rusland. Toen ook deze landen zich mobiliseerden en daarna de oorlog verklaarden, volgde een kettingreactie waardoor verschillende landen in Europa elkaar de oorlog verklaarden. De oorlog ging tussen enerzijds de centrale mogendheden onder leiding van het Duitse Keizerrijk en anderzijds de Triple Entente die bestond uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en het Russische Rijk. De Italianen, die ook geallieerd waren aan Duitsland, verklaarden zich neutraal omdat zij het niet eens waren met de Duitse politiek ten aanzien van de Balkan. De oorlog ontwikkelde zich tot een wereldoorlog doordat de koloniën in Afrika en Azië ook werden aangevallen. Later volgde het Ottomaanse Rijk het Duitse voorbeeld en voegde zich bij de centralen, waardoor zich in Arabië ook verschillende oorlogsgebieden vormden. Doordat in het westen een statische oorlog met loopgraven werd gevochten, werd er meer aandacht aan andere fronten gegeven om een beslissing te forceren. Zo werd de U-bootcampagne op zee erg belangrijk, omdat Engeland afhankelijk was van de aanvoer van goederen vanuit de hele wereld. Op 25 juni 1916 werd een groot offensief voorbereid bij de Somme, beter bekend als de Slag aan de Somme, die erg bloedig was, maar er werden weinig vernieuwende tactieken gebruikt. Ook schoten de geallieerden er niet veel mee op, want de Duitsers hadden zich teruggetrokken naar een nog veel sterkere linie. In 1917 braken er rellen en onlusten uit in het Russische Rijk en daarop volgde een revolutie. Aan het eind van dat jaar, in de Oktoberrevolutie, werd het Russische Rijk omvergeworpen en stichtten de bolsjewieken de Sovjet-Unie. De gevechten tegen de communisten bleven doorgaan en Lenin tekende een vredesverdrag met de Duitsers. In datzelfde jaar kwamen de Verenigde Staten in de oorlog en verscheepten elke maand minstens 25.000 nieuwe troepen naar Frankrijk. Op zee werd het Duitse Rijk langzaam maar zeker teruggedrongen met nieuwe konvooitactieken. Oorzaken en aanleiding. De casus belli was de moord op Franz Ferdinand, troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, en zijn vrouw Sofie Čotek in Sarajevo door de Bosnisch-Servische nationalist Gavrilo Princip. De werkelijke oorzaken lagen echter dieper. In het begin van de 20e eeuw ontwikkelde zich in Europa een wankel machtsevenwicht. In diverse landen waren sterk nationalistische stromingen. Frankrijk had na de Frans-Pruisische oorlog van 1870 Elzas-Lotharingen aan Duitsland verloren en er bestond het verlangen dit gebied terug te krijgen. Na de Duitse eenwording zag men zich tegenover een verenigd Duitsland geplaatst. Frankrijk sloot een bondgenootschap met Rusland. Begin 20e eeuw kwam een nieuw type oorlogsschip op, de dreadnought. Groot-Brittannië en andere landen dienden hun vloot opnieuw op te bouwen. Duitsland maakte hiervan gebruik door haar investeringen in de vlootbouw flink op te voeren. Hier was een kans om als grote zeemogendheid erkend te worden. Duitsland en Oostenrijk-Hongarije waren bondgenoten en Frankrijk had een verbond gesloten met Rusland. Na de Boerenoorlog was Engeland op zoek naar bondgenoten, maar een Engelse toenadering tot Duitsland werd door de Duitsers afgewezen. Engeland zocht nu toenadering tot Frankrijk en Rusland. Dit bondgenootschap werd hierop de Triple Entente genoemd. Duitsland zag zich hierom als het slachtoffer van een tegen haar gerichte samenzwering. De Duitsers maakten zich tevens zorgen over het snelle Russische herstel na de nederlaag tegen Japan in 1905 en de daaropvolgende revolutionaire onrust. Tegelijkertijd bloeiden in de Balkanstaten krachtige nationalistische ambities op, waarbij men diplomatieke steun zocht in enerzijds Berlijn en Wenen en anderzijds Sint-Petersburg. De Panslavisten wilden Russische steun voor de Slavische volken onder Oostenrijkse heerschappij. In gebieden als Slovenië, Silezië en Bohemen ontstond een sterk Slavisch-nationalistisch bewustzijn dat op zijn beurt angst en vijandschap bij de Duitsers wekte. De eerste pangermaanse en antisemitische bewegingen staken de kop op. De daden van het nationaalsocialisme werden dus al in de 19e eeuw gezaaid. Nationalisten bepaalden steeds meer het beleid van een regering. Er werden steeds meer claims gelegd en volken die al jaren onder een ander bestuur leefden en zich ernaar hadden aangepast, zoals de Tsjechen en Polen, wilden nu een eigen staat. Ze zochten steeds meer steun in extreme groeperingen, zoals de Zwarte Hand in Servië. In tegenstelling tot Frankrijk en Groot-Brittannië bezat Duitsland amper koloniën, waardoor Duitsland minder als grote mogendheid werd gezien. Volgens de toen heersende opvattingen in Duitsland lag het grote voordeel van koloniën in de beheersing van de handelsstromen en de geprivilegieerde toegang tot grondstoffen en afzetmarkten. De Duitsers zelf zagen het als een achterstand. Duitsland was de laatkomer, aan wie geen plaats onder de zon werd gegund. Duitsland had het sterkste landleger ter wereld, algemeen hadden de Duitsers de overtuiging dat de mogelijke oorlog wel in een Duitse overwinning moest eindigen. De meeste nationalistische groeperingen hoopten daarom op een conflict en ook zij die daar niet op uit waren voelden meestal niet de noodzaak een oorlog per se te vermijden. De verschillende bondgenootschappen waren niet sterk, zelfs zeer zwak te noemen. Zowel Duitsland als Rusland, de sterkere partijen, lieten zich leiden door hun respectievelijke zwakkere bondgenoten Oostenrijk en Servië, uit angst hen te verliezen. Voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog stelden de verschillende grote mogendheden plannen op om de eerste klap uit te delen. Zo bestond in Frankrijk het idee van het Franse élan, in Duitsland werd het Schlieffenplan opgesteld. In Rusland werd het legerplan opgesteld om onmiddellijk Oost-Pruisen te bezetten en op te rukken naar Berlijn. Voor het uitdelen van deze eerste klap was mobilisatie van de legers nodig. Mobilisaties kosten tijd en konden niet in het geheim worden uitgevoerd. Hierdoor betekende in de praktijk dat een mobilisatie direct moest worden opgevolgd door een oorlogsverklaring. Elke dag wachten betekende voor de andere partij gelegenheid om ook te mobiliseren. Zowel militairen als politici waren hiervan doordrongen. Oostenrijk-Hongarije was ernstig verzwakt. De dubbelmonarchie was door Italië en Pruisen vernederd, was door de Ausgleich van 1867 bijna in tweeën gesplitst en zocht compensatie via de Balkan. De annexatie van Bosnië en Herzegovina in 1908 was hier een voorbeeld van. Een makkelijke overwinning op Servië zou bewijzen dat Oostenrijk-Hongarije nog steeds een grote mogendheid was. Bulgarije voelde zich na de Balkanoorlogen ernstig vernederd en tekortgedaan. Iedere kans om met Servië, Roemenië en Griekenland af te rekenen was van harte welkom. Het Ottomaanse Rijk had in de decennia voorafgaand aan de oorlog langzaam steeds meer grond verloren aan Engeland en Frankrijk in Afrika en aan Rusland in de Caucasus. Daarnaast had bijna de gehele Ottomaanse provincie Roemelië, de Balkan, onafhankelijkheid verkregen van het Rijk door Russische steun in de Balkanoorlogen. Deze verloren oorlogen brachten een gigantische vluchtelingenstroom met zich mee. De miljoenen Turken uit de Balkan, de Krim en de Caucasus vestigden zich in Centraal-Anatolië. Het Ottomaanse Rijk stortte zich uiteindelijk in de Eerste Wereldoorlog, voornamelijk om de verloren gebieden in de Caucasus en de Krim terug te winnen op Rusland en om in het westen verder verlies van grondgebied te voorkomen. Oplopende etnische spanningen in het multiculturele Rijk hadden echter de sultan en zijn regering ervan overtuigd dat het Ottomaanse Rijk nadrukkelijker Turks moest worden en dat ook de aansluiting gezocht moest worden met de andere Turkse volkeren in de Caucasus en Centraal-Azië. Deze zouden mee kunnen gaan vechten tegen de Rusland, die ook hun vijand waren. Bij sommige landen, zoals Italië en Roemenië, bestond bereidheid om met de meest biedende zijde mee te gaan. Dit droeg bij tot een uitbreiding van de oorlog. Plannen. Het Duitse Rijk steunde zwaar op het von Schlieffenplan, dat ontwikkeld was door Alfred, graf von Schlieffen. Hij was de chef van de generale staf voor WOI. Zijn plan was een volledig strategisch plan voor het verslaan van Frankrijk binnen 42 dagen. Dit was een ambitieus plan en strikt tijdgebonden. Het plan ging uit van een langzame mobilisatie van Rusland en een snelle aanval op Frankrijk. Een van de uitgangspunten was ook dat Duitsland zich in een tweefrontenoorlog bevond met Rusland en Frankrijk als bondgenoten. De aanval bestond uit een invasie van België en Luxemburg in Nederland en een terugtrekking van troepen uit de Elzas en Lotharingen. Dit speelde precies in op plan 17 van de Fransen dat een agressieve aanval op Duitsland eiste. Doordat de Duitsers een omtrekkende beweging om Parijs maakten en dan de Fransen in de rug aanvielen op Duits grondgebied, zou dit de totale vernietiging van het sterkste en grootste deel van het Franse leger betekenen. Uitgangssituaties: de verschillende legers waren tussen 1900 en 1914 sterk gemoderniseerd op het gebied van de artillerie en ander wapentuig. Ook was de organisatie sterk verbeterd naar Pruisisch-Duits voorbeeld van generale staf. Dit gold niet voor de plannen en tactieken. Deze waren gebaseerd op veronderstellingen en verkeerde inschattingen. Het begin: moord op Franz Ferdinand van Oostenrijk. Op 28 juni 1914 bracht de Oostenrijkse aartshertog en troonopvolger Franz Ferdinand samen met zijn vrouw een bezoek aan Sarajevo, de hoofdstad van de Oostenrijk-Hongaarse provincie Bosnië en Herzegovina. De Bosnisch-Servische student Gavrilo Princip schoot Franz Ferdinand met een pistool neer nadat hij eerder die dag al een mislukte poging had gedaan de kroonprins en zijn vrouw te vermoorden. Hierbij werd alleen Ferdinands officier geraakt. Later die dag, toen Franz Ferdinand zijn officier wilde bezoeken in het ziekenhuis, werden hij en zijn vrouw doodgeschoten. Franz Ferdinands laatste woorden waren: "Zorg voor de kinderen." De publieke opinie in Europa schaarde zich aan de kant van Wenen en niet aan de kant van Servië. De Zwarte Hand, de organisatie die mee heeft geholpen aan de aanslag, was een Servische organisatie. Zelfs de Russen trokken hun handen van de Serviërs, hun traditionele bondgenoten, af. De aanslag leek in eerste instantie met een sisser af te lopen. Oostenrijk leek niet te reageren. Sneeuwbaleffect. Na de aanslag op 28 juni bleef het enkele weken lang schijnbaar stil. Achter de schermen overlegde Wenen succesvol met Berlijn. Berlijn gaf Wenen op 6 juli bijna een blanco cheque doordat het verbond tussen de twee een defensief karakter had. Deze blanco cheque bestond uit een Duitse toezegging dat een Russische interventie een Duits antwoord zou betekenen. Pas op 23 juli stelde Wenen aan Servië, middels haar minister van Buitenlandse Zaken, graaf Leopold Berchtold, een 48-uurs ultimatum, het juli-ultimatum. Dit ultimatum eiste kortweg dat de zaak tot de bodem werd uitgezocht. Hiervoor moest Servië zich een diepgaande inbreuk op de soevereiniteit laten welgevallen, onder meer door het toelaten van Oostenrijkse politieagenten. Ook diende Servië de verantwoordelijkheid voor de aanslag op zich te nemen. Servië stemde met alle eisen in op één na, namelijk het toelaten van Oostenrijkse agenten op haar grondgebied. Servië beschouwde dit als een inbreuk op haar soevereiniteit en kondigde een gedeeltelijke mobilisatie van haar leger af. Oostenrijk verklaarde het antwoord onbevredigend en verbrak op 25 juli de diplomatieke betrekkingen met Servië. Ook zij kondigde een gedeeltelijke mobilisatie af. Op 25 juli besloot Rusland tijdens het kroonoverleg van Krasnoje Selo om Servië militair te steunen. Tegelijk werd door Rusland, Duitsland en Engeland een bemiddelingsconferentie voorgesteld. Dit voorstel bleef echter onbeantwoord. Op 27 juli volgde een eerste fase in de mobilisatie van het Russische leger. De bevelhebber van het Russische leger, Sergej Dobrovolski, zei later dat de Russische staf de oorlog reeds op 25 juli voor een uitgemaakte zaak hield. Het was hun bekend dat Duitsland deze stap zou volgen. Op 26 juli besloot Duitsland toch om niet mee te gaan met het idee van Rusland om hen militair te steunen. De Oostenrijkse doelen voorzagen een lokale oorlog, mede doordat de Servische hoofdstad net over de grens met Oostenrijk lag. Op 28 juli verklaarde Oostenrijk de oorlog aan haar kleine buur. Reeds de volgende dag, 29 juli, beschoot de Oostenrijkse artillerie de Servische hoofdstad. Oostenrijk-Hongarije besloot op 30 juli tot een algehele mobilisatie. Op die dag keurde ook tsaar Nicolaas II van Rusland de mobilisatie van het Russische leger goed. De Russische generale staf, zich realiserend dat dit een indirecte oorlogsverklaring inhield, probeerde hem hiervan af te houden. Ook een bezwerende brief van de Duitse keizer aan zijn neef de tsaar bleef zonder effect. Duitsland stelde hierop een 12-uurs ultimatum dat de Russische mobilisatie ingetrokken moest worden. Toen antwoord hierop uitbleef, verklaarde Duitsland op 1 augustus aan Rusland de oorlog. Frankrijk besloot hierop tot mobilisatie, om haar verbond met Rusland gestand te doen. Het Duitse oorlogsplan was een bijgewerkte versie van het zogenaamde Von Schlieffen-plan. Dit was gebaseerd op de veronderstelling dat de Russische mobilisatie veel tijd zou kosten. Duitsland zou deze tijd gebruiken door eerst met aartsvijand Frankrijk af te rekenen en dan Rusland aan te pakken. Op de avond van de oorlogsverklaring trokken de eerste Russische eenheden echter al Oost-Pruisen binnen. Het Von Schlieffen-plan voorzag in een omtrekkende beweging door België. Op 1 augustus bezette Duitsland Luxemburg. Op 2 augustus stelde Duitsland België een ultimatum met de eis tot vrije doortocht. België weigerde de Duitse troepen de doortocht, waarop Duitsland het neutrale België de oorlog verklaarde. Op 3 augustus verklaarde Duitsland Frankrijk de oorlog. Op 4 augustus trok Duitsland België binnen. Dit was voor Groot-Brittannië reden om Duitsland nog dezelfde dag de oorlog te verklaren, aangezien Groot-Brittannië de neutraliteit van België had gegarandeerd. Fronten. Europese fronten. Het Westfront. De invasie van het Duitse Keizerrijk in België, Luxemburg en Frankrijk. Hier werden de loopgraven gebruikt nadat de Duitsers voor Parijs gestopt waren. Nadat de opmars van de Duitsers stopte, probeerden beide partijen zo snel mogelijk de zee te bereiken op een voor hun gunstige positie. Dit werd ook wel de race naar de zee genoemd. Oostfront. De Russen vielen hier Oost-Pruisen binnen en zorgden voor een verrassing. Toch sloegen de Duitsers en Oostenrijkers de Russen weer terug naar hun eigen land. Balkanfront. De Oostenrijkers vielen Servië binnen met de steun van de Duitsers. Later werden ook andere landen zoals Roemenië, Montenegro, Bulgarije en Griekenland bij de oorlog betrokken. Italiaans front. De Italianen voegden zich bij de geallieerden in 1915, nadat hun veel beloofd was als de oorlog zou worden gewonnen. De Italianen dachten de Oostenrijkers wel te kunnen verslaan, maar ook hier bleef het heen en weer gaan met de vooruitgang. Pas aan het eind konden de geallieerden een doorbraak forceren. Afrikaanse fronten. Zuidwest-Afrika, een kolonie van de Duitsers, het tegenwoordige Namibië. Deze kolonie werd in 1915, na een aanvankelijke aarzeling van Zuid-Afrika, in een paar maanden tijd veroverd door de troepen van de Gemenebest vanuit Zuid-Afrika. West-Afrika. De Duitsers bezaten hier de koloniën die tegenwoordig Kameroen en Togo zijn. Hier werden ook snel de Duitsers verslagen en de koloniën verdeeld. Oost-Afrika. Het tegenwoordige Tanzania, Rwanda en Burundi. Hier werden de Duitsers niet zo snel verslagen, terwijl het afgesneden van het moederland was. Hier was de laatste plaats waar nog gevochten werd door de Duitse koloniale troepen. Pas op 13 november 1918 kwam hier het bericht binnen dat de wapenstilstand was getekend. Het duurde nog een tijdje voordat de wapens werden neergelegd. Fronten in het Midden-Oosten. Kaukasuscampagne: de Ottomanen mengden zich in de oorlog aan de zijde van de centralen. Ze begonnen Rusland in de Kaukasus aan te vallen en er werden verschillende slagen geleverd. Mesopotamiaanse campagne: de inval van Irak door troepen van het Britse Rijk. Palestijns front: de Britten vochten om de Sinaï en Palestina tegen de Ottomanen om de Ottomanen buiten het Suezkanaal te houden. Dardanellenfront: de Entente wilde een tweede route naar Rusland toe via de Dardanellen. Hiervoor moest de hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, Constantinopel, bezet worden. Uiteindelijk faalden de geallieerden in deze aanval. Perzisch front: officieel was Perzië een onafhankelijk en neutraal land, maar door invloed vanuit Rusland en het Britse Rijk werd ook hier gevochten om de olie. Doordat verschillende stammen tegen elkaar werden opgezet en om de Britten te ondermijnen in het Midden-Oosten en India, werden hier nog verschillende conflicten uitgevochten. Aziatisch front: Tsingtao en de Pacifische eilanden. Het westfront: het Von Schlieffen-plan. De Duitse generale staf ging uit van het Von Schlieffen-plan. Dit plan onderkende het gevaar van een tweefrontenoorlog tegen Frankrijk en Rusland, waar Duitsland niet sterk genoeg voor was. Het plan behelsde daarom de omtrekking van het Franse leger door het Duitse via België, aanvankelijk ook Nederland. Door om Parijs heen te trekken - het plan was niet om de Franse hoofdstad in te nemen - zou het in de Elzas geconcentreerde Franse leger klem komen te zitten en zich overgeven. De Duitse troepen zouden dan op de trein naar Rusland worden gezet om het net gemobiliseerde Russische leger daar te verslaan. Voor het verslaan van de Fransen was een periode van slechts 42 dagen gepland. Het plan kende een aantal zwakheden. Door de neutraliteit van België te schenden zou Groot-Brittannië wellicht Duitsland de oorlog verklaren krachtens het Verdrag van Londen van 1839. Ook zou Duitsland hier veel diplomatiek krediet mee verliezen en de boeman van de wereld worden. Von Schlieffen, een echte Pruisische militair, achtte dit niet relevant. Een zeer strak tijdschema van 42 dagen werd aangehouden. Iedere afwijking zou het plan in de war schoppen. Von Schlieffen raadde aan om na iedere vertraging direct te gaan onderhandelen met de vijand. We kunnen dan immers toch niet meer winnen. Het Duitse leger was te groot voor de capaciteiten van het België en Noord-Franse spoorwegennet. Bovendien ging de operatie de krachten van het Duitse leger waarschijnlijk te boven. Von Schlieffen ontkende dit. Er was niet gerekend op wat er zou gebeuren als het Franse leger zich niet zou willen overgeven en het op een confrontatie zou laten aankomen. Ook was niet gerekend op eerdere Russische mobilisatie of aanval door het gebrek aan industrialisatie in dit land. Het plan was niet berekend op politieke situaties. In de Julicrisis van 1914 speelde Frankrijk geen rol van betekenis. Het plan voorzag echter in Franse deelname. Toen Duitsland mobiliseerde, voerden de militairen het plan uit, terwijl de diplomaten en politici zich passief opstelden. Frankrijk werd hierdoor aan de haren bij het conflict gesleept. Het plan ging uit van bewegingsoorlog, terwijl snelheid van de legers van infanterie en cavalerie beperkt was. Inval in België. 1 augustus 1914. Duitse troepen vallen het neutrale Luxemburg binnen. 3 augustus 1914. Duitsland verklaarde oorlog aan Frankrijk en vraagt diezelfde dag aan België om langs daar te mogen passeren om Frankrijk binnen te vallen. Het neutrale België houdt zich aan de belofte en biedt de Duitsers geen doorgang. 4 augustus 1914. Duitse legereenheden overschrijden de Belgische grens. Frankrijk en Groot-Brittannië schieten België te hulp. 6 augustus. Het Duitse leger stuit op de forten rond Luik. 12 augustus. Slag der Zilveren Helmen in Halen. Voor de laatste keer in Europa vindt een cavaleriecharge plaats. Er vallen 140 Belgische en 160 Duitse soldaten. De Belgen winnen en verschansen zich te Diest. 15 augustus. Slag te Dinant. De koning en koningin en de regering vestigen zich te Antwerpen. De koning voert het bevel over het leger. 16 augustus. Het laatste fort rond Luik geeft zich over aan de Duitsers. 18 augustus. Slag op de Zeven Zillen in de omgeving van Tienen op het grondgebied van de huidige deelgemeenten Sint-Margriete-Houtem, Grimde en Oplinter. Ongeveer 2400 Belgische soldaten stonden tegenover een legermacht van circa 80.000 Duitsers. De helft van de Belgen verloor het leven of raakte gewond. Het Belgische leger trok zich terug. 18 augustus. Koning Albert I beveelt het Belgische leger zich, na een massale Duitse aanval ten noorden van de Maas, terug te trekken in Antwerpen. 19 augustus. Duitse represailles in Aarschot. 20 augustus. De Duitsers trekken Brussel binnen. Er volgen later zware gevechten te Aalst, Mechelen, Dendemonde en Charleroi. In Antwerpen wordt dag en nacht gewerkt met vele vrijwilligers. Bomen worden gekapt, villa's afgebroken, kortom alles wat het zicht kan hinderen. Schuilplaatsen worden opgetrokken op verschillende plaatsen. Overstromingen vlakbij de forten van Kapellen tot Kontich worden uitgevoerd. In de stad wapperen de Belgische, Franse en Engelse vlaggen. Tussen 21 en 24 augustus vallen de Naamse forten. 22 augustus. Slag bij Charleroi, waar ook de Fransen aan deelnemen. Over het hele land worden kasseiwegen uitgebroken om de Duitse bewegingen te bemoeilijken. Op 25 augustus hebben Duitse troepen tijdens een strafexpeditie tegen de stad Leuven 218 burgers vermoord en de stad platgebrand. Ook de universiteitsbibliotheek is in vlammen opgegaan. Deze onorthodoxe daden zullen zorgen voor een massale rekrutering op vrijwillige basis in gans het Britse Rijk. 27 augustus. Er ontschepen Britse marinesoldaten in Oostende om in Antwerpen het Belgische leger te versterken. Het neutrale Nederland heeft geweigerd ze binnen te laten via de Schelde om zo in Antwerpen zelf te ontschepen. Nieuw Duits offensief tegen Mechelen met 20.000 soldaten. Later zal dit aantal verdubbeld worden. Mechelen wordt voor het eerst gebombardeerd. 30 augustus. Na drie dagen van bombardementen zijn de forten van Walen, Sint-Katelijne-Waver en Koningshoy ten dode opgeschreven. Ze kunnen hun rol van fort om de vijand tegen te houden niet meer spelen, maar worden nu steunpunten. 2 september. ' S morgens wordt Antwerpen overvlogen door een zeppelin die 7 bommen laat vallen op huizen die als hospitaal waren ingericht. 12 mensen raken gewond en er is zware schade. 5 september. Majoor von Sommerfeld beveelt de stad Dendemonde plat te branden. Ook het burgerlijk ziekenhuis en de Begijnhofkerk uit de 16e eeuw. Huizen worden geplunderd en inwoners naar Duitsland gedeporteerd. In Sint-Gillis en Lebbeke worden 25 inwoners vermoord door het voorbijtrekkende Duitse leger. 29 september. Lier wordt gebombardeerd, net als Duffel, Tisselt, Londerzeel en Heist op den Berg. Nieuwe gevechten om Megchelen. Door de grote overmacht moeten de Belgen Megchelen opgeven en zich terugtrekken naar Antwerpen. Op hun terugtocht vernietigen de verdedigers de forten van Walem en Breedolk. Dit om te verhinderen dat de Duitsers ze tegen de Belgen zouden gebruiken. 2 oktober. De Duitsers proberen door te breken. Vanaf het balkon op het Paleis op de Meert te Antwerpen stelt koning Albert I de bevolking gerust, terwijl het geschut te horen is. 3 oktober. Walem, Sint-Katelijne-Waver en Koningshoigt worden beschoten door 28 cm kanonnen die te Ellewijt en Hofstade staan opgesteld. Een vliegtuig strooit briefjes boven Antwerpen uit waarin de bevolking wordt opgeroepen zich over te geven. De bevolking lacht hierom, terwijl het Duitse vliegtuig wordt beschoten. Verdere gevechten te Lier. Herentals wordt het slachtoffer van Duitse terreur. Kempische dorpen worden in brand gestoken. 4 oktober. Het front beweegt niet. De Belgen zijn verplicht zich te verschansen achter de Ruppel en de Neete. Bruggen worden opgeblazen. Zware gevechten te Duffel. 6 oktober. Britse marine-infanteriebrigades en het Belgische leger hebben met succes de Neete verdedigd. Op 6 oktober 's morgens moeten ze zich echter terugtrekken op de binnenste fortelijn. Het gevolg is dat de Duitsers hun kanonnen binnen schietbereik van de stad kunnen plaatsen. Meer dan 4000 obussen en 140 zeppelinbommen vallen op Antwerpen. Generaal De Guise laat aan de bevolking weten dat wie dat wil mag vertrekken. Er begint een exodus langs de Schelde. Meer dan 1 miljoen Belgen vluchten naar het noordelijk gelegen neutrale Nederland. De vluchtelingen worden er goed onthaald. Anderen trekken via de kuststreek naar Frankrijk of proberen via Oostende Groot-Brittannië te bereiken. 8 oktober. Om de totale vernietiging van de stad te voorkomen beslissen de Belgische en Engelse autoriteiten gezamenlijk om de stad te evacueren. Gedurende de nacht van de 8e oktober verlaten de koning en de koningin Antwerpen. 9 oktober. De enorme voorraden worden ofwel weggehaald ofwel vernietigd. De forten van Schoten, Braeschaat, Merksem, Kapellen en Lillo worden opgeblazen. Onder dekking van de nacht wordt de laatste Belgische divisie uit Antwerpen teruggetrokken. Zo 'n 33.000 Belgische soldaten die niet meer konden ontsnappen trokken naar Nederland en werden daar geïnterneerd. 10 oktober. De Belgen en Britten, die Antwerpen nu verlaten hebben, brengen de Duitsers een zware slag toe, terwijl deze laatsten probeerden de Schelde over te steken. Duitse eenheden rukken op naar Gent. In het noorden dringen de Belgen de Duitsers terug tot Lokeren. Vlak bij Gent, te Mellem, kunnen de Belgen de vijand terugslaan en de Duitse artilleriebatterij veroveren. De terugtocht van het Belgische leger verloopt zonder grote problemen. Alle pantsertreinen en zware kanonnen worden gered. 13 oktober. Britse divisies komen aan te Ieper. Het Duitse leger rukt verder op over heel Oost-Vlaanderen. 14 oktober. De Duitsers bezetten Gent na de stad te hebben gebombardeerd. De Belgische terugtocht gaat verder richting Westhoek en stelt zich op achter de IJzer. 15 oktober. De Duitsers trekken verder op over West-Vlaanderen en bezetten Brugge. 16 oktober. Het Duitse leger bereikt Damme, Zeebrugge, Knokke en Oostende. Het Duitse 4e leger stelt zich op aan de kust tot aan de weg Ieper-Menen. Vanaf de weg Menen-Ieper vormt het Duitse 6e leger een bezettingsmacht. 17 Door de onderwaterzetting van het gebied aan de IJzer loopt het front vast in Vlaanderen en nadien in Frankrijk. Dan begint de vier jaar durende loopgravenoorlog vanaf de Belgische duinen in Nieuwpoort en De Panne tot aan de Frans-Zwitserse grens bij Belfort. België. België hield zich aan de afspraak om neutraal te blijven en de Duitsers niet door te laten. Maar de Duitsers hielden geen rekening met deze neutraliteit en vielen België alsnog binnen. Op 25 augustus hebben Duitse troepen tijdens een strafexpeditie tegen de stad Leuven 218 burgers vermoord en de stad gedeeltelijk platgebrand. Van de ongeveer 6000 huizen te Leuven zijn er 2117 in de as gelegd. Ook de universiteitsbibliotheek is in vlammen opgegaan. De Duitsers keken toe hoe een kwartmiljoen boeken, waaronder duizenden onvervangbare middeleeuwse manuscripten en wiegendrukken, in vlammen opgingen. De Duitsers besloten tot de afschrikwekkende represaille nadat ze, naar eigen zeggen, door burgers waren beschoten. Maar om afgrijselijke vergeldingsmaatregelen goed te praten hebben ze al eerder dit argument aangevoerd. In totaal zijn tijdens de verovering van België zeker 5000 burgers vermoord, waaronder vrouwen en kinderen. Het is dan ook te begrijpen dat de Britse propaganda aan de Duitse wreedheid een vette kluif had. De Duitsers werden voorgesteld als Hunnen met pikhelmen, barbaren uit het oosten. Het Britse Rijk had bij het Verdrag van Londen van 1839 de neutraliteit en veiligheid van België gegarandeerd en verklaarde Duitsland de oorlog. Deze daden zorgden voor een massale rekrutering op vrijwillige basis in het Britse Rijk. In 1914 was het Britse Rijk nog heel wat groter dan het huidige United Kingdom. Het bezat nog talrijke koloniën, protectoraten en semi-onafhankelijke gebieden waaruit gerekruteerd kon worden. Massale rekrutering. Het gemak, de omvang en het enthousiasme waarmee dat aanvankelijk gebeurde wekt op zijn minst verbazing. Uit alle continenten konden ze manschappen werven voor het grote avontuur dat jonge mannen konden beleven. Dit was met name in het Britse Rijk opmerkelijk, daar dit nog geen dienstplicht kende. De drang naar avontuur zal inderdaad wel de voornaamste drijfveer geweest zijn in een tijd dat men het gevoel had zich stierlijk te vervelen, terwijl de echte wereld elders lag. Bij de bevolking heerste nog een geromantiseerd beeld van de oorlog. De sociale druk om mee te doen mag zeker niet onderschat worden. Ronselaars spreken hen toe in de fabrieken, scholen, in de kerk, op de marktpleinen. Wie niet meedeed, zou er later niet meer bij horen. Weigeraars kregen witte veren van hun meisjes, symbolen voor lafheid. De relatie was hiermee uiteraard meteen uit. Men vond daarnaast dat men, in ruil voor de sterk verbeterde sociale stelsels, best wat terug kon doen. Boerenzonen uit Australië en Nieuw-Zeeland, voor wie de jaarmarkt in het dichtstbijzijnde dorp het hoogtepunt van het jaar was, droomden van een prachtig uniform en Franse meisjes. Ze zullen samen de ANZAC-eenheden vormen en samen sneuvelen in een tempo dat dat van de Britten ver overtrof. 18.000 Nieuw-Zeelanders op 110.000 en 59.000 Australiërs verloren het leven op ongeveer 300.000 vrijwilligers. Ze kregen vaak de meest hopeloze opdrachten, maar droegen het aureool van dappere, maar roekeloze soldaten die hun imago ijverig koesterden. Jonge fabrieksarbeiders en mijnwerkers uit Schotland, Wales en Engeland zagen een uitstapje naar Parijs ook wel zitten. Zo dachten hun Duitse tegenstanders er trouwens ook over. In Canada was het eerste geprogrammeerde contingent van 20.000 man onmiddellijk voltekend. 430.000 anderen zouden nog volgen. In totaal zouden er 60.000 Canadezen sneuvelen Duizenden Amerikanen uit de nog neutrale VS meldden zich in Canada tijdens de eerste weken van de oorlog. Liefst 5000 Amerikanen alleen al uit Texas. Ondanks het conflict tussen Engelsen en Ieren met ettelijke volksopstanden was er geen belet dat er naast protestantse Ieren die de Engelsen wel gunstig gezind waren, tienduizenden katholieke Ieren zich lieten inlijven in het Britse beroepsleger. Van de 200.000 Ierse vrijwilligers in het Britse leger zouden er uiteindelijk ongeveer 30.000 de dood vinden. De Engelsen beschouwden de Ieren, net als trouwens de Schotten, als woeste krijgers die met de gepaste omkadering door hoofdzakelijk Engelse officieren best van pas kwamen bij allerlei koloniale conflicten, terwijl de Ieren en Schotten het leger zagen als een broodheer die bovendien nog avontuur op exotische plaatsen in het vooruitzicht stelde. Apart was de bijdrage van de Zuid-Afrikaners. Ze hadden nog maar net 10 jaar bloedige oorlog achter de rug met de Britten en nu waren ze al bondgenoten tegen een vijand die ze alleen kenden van horen zeggen. Britse gekleurde koloniale troepen uit India, Nepal en zelfs Jamaica werden samen met het Brits-Chinese Labour Corps met dubieuze beloften en niet gehinderd door enig voorstellingsvermogen naar Europa gedirigeerd. Al met al werd de oorlog beschouwd als iets dat de nationale en internationale verhoudingen recht zou zetten, de geest van de jeugd zou zuiveren, hen zou opvoeden en echte mannen van ze zou maken. Bovendien verwachtte men weer thuis te zijn als de bladeren vallen. Loopgravenstrijd. Terwijl de Duitse politiek ervan uitging dat Engeland neutraal zou blijven, had het Duitse opperbevel intussen wel een krijgsplan klaar dat die neutraliteit onmogelijk zou maken: het Von Schlieffenplan. Immers, Londen stond in voor de Belgische neutraliteit en toen die op 3 augustus werd geschonden en de Duitse Uhlanen brandschattend naar de forten rond Luik trokken, bleef Londen niets anders over dan Berlijn een ultimatum te stellen en de oorlog te verklaren. De Duitse legers marcheerden door België en Noord-Frankrijk. Ze rukten op tot vlakbij Parijs, hoewel deze stad niet het doelwit was van de aanval. De Fransen voerden onderwijl in de Elzas een aanval uit volgens hun eigen Plan 17 en werden bloedig afgeslagen. Massa's infanterie rukten op tot de Duitse loopgraven, waar ze echter werden neergeschoten met mitrailleurs. Met hun felblauw-felrode uniformen vormden ze levende schietschijven. De sikkelvormige opmars van de Duitsers door België en Noord-Frankrijk leek aanvankelijk redelijk volgens plan te verlopen. Luik en de cirkel van reusachtige forten eromheen werden binnen enkele dagen bezet en in de Slag der Grenzen werd de Britse BEF (British Expeditionary Force) verslagen. De Duitsers rukten op tot aan de rivier de Marne, waar de Fransen hen trachtten tegen te houden. De Fransen claimen de overwinning, maar volgens veel historici werd de slag bij de Marne, waar er al een winnaar was, eerder door de Duitsers dan door de Fransen gewonnen. De nerveuze generale staf, die al eerder kleine afwijkingen van het plan had geconstateerd, besloot echter het Duitse leger te laten terugtrekken op Schemindedam. Het front groeide door onttrekkende bewegingen van beide partijen, de race naar de zee, naar het westen tot aan de Noordzeekust. De Franse regering voelde zich bedreigd in Parijs en vestigde zich tijdelijk in Bordeaux. Met uitzondering van Spanje en de Scandinavische landen Zwitserland en Nederland zouden uiteindelijk alle Europese landen bij de Eerste Wereldoorlog betrokken raken. Algemeen werd verwacht dat het een korte oorlog zou worden. Weer thuis als de bladeren vallen was de veelgehoorde slagzin. Maar het werd een ongekend lange en wrede oorlog waarvan de fronten al na anderhalve maand vastlagen. Wat volgde was een zinloze loopgravenstrijd die miljoenen slachtoffers kostte. Op één slagveld, zoals bij Verdun of aan de Somme, vielen meer doden en gewonden dan bij alle veldslagen van de eeuw daarvoor samen. Bij de Somme 600.000 geallieerden en 750.000 Duitsers. Slechts heel langzaam drong bij de militaire opperbevelen het inzicht door dat in deze oorlog, waarin zij de aanval nog als alleen zaligmakend beschouwden, verdedigers altijd in het voordeel waren. Aanvallen sneuvelden bij bosjes doordat snelvuur en granaatbombardementen de oude gevechts - en wapentechniek inmiddels hopeloos ouderwets hadden gemaakt. De loopgraven. Verdedigingslinies werden gevormd door: de eerste linie, gevormd door voorposten, mitrailleursnesten en dergelijke. Zij waren door kleine loopgraafjes met de hoofdlinie verbonden. De hoofdlinie die de eigenlijke loopgraaf vormde. Hier verbleven de soldaten en konden ze zich verplaatsen. Het achterland. Dit was via kleine loopgraafjes en spoorwegen met de hoofdlinie verbonden. Tussen de Duitse en geallieerde loopgraven lag een strook modder, omgeploegd door granaatexplosies en infanterie en bezaaid met landmijnen en prikkeldraad. Dit was het niemandsland. Het enige wat groeide op het niemandsland en in de loopgraven was de klaproos. Daarom staat deze rode bloem symbool voor de Eerste Wereldoorlog. Het leven in de loopgraaf was een nachtmerrie. Loopgraven vormden, met name in het voorjaar, de winter en de herfst, modderige geulen waarin men tot de knieën in de modder zakte. Alles werd vochtig en smerig en het water drong door kleren en laarzen heen. Dit leidde tot loopgravenvoeten, het opzwellen, infecteren en afsterven van de voet door de vochtige en onhygiënische omstandigheden. Lijken lagen her en der en vormden een bron van infecties. Op etensresten kwamen ratten af die zich in hoog tempo vermenigvuldigden. Slechts als het front langere tijd vast lag, trad er enige verbetering in de leefomstandigheden op. Bij offensieven was het nog erger. De verdedigers werden aan artilleriebombardementen blootgesteld, soms dagenlang. Vervolgens trokken de aanvallers troepen samen en richtten de artillerie op de vijandelijke loopgraaf. Als men dacht dat alle vijandelijke artillerie en mitrailleursnesten uitgeschakeld waren, viel de infanterie aan, onder dekking van granaatvuur. Soms was de coördinatie niet goed, dan verloren de soldaten hun dekking of werden door de eigen artillerie beschoten. Dit werd overigens ook opzettelijk gedaan als de infanterie niet snel genoeg opschoot. Zo maakten de soldaten de oversteek over het niemandsland naar de vijandelijke loopgraaf. Verdedigers wisten echter meestal al door de dagenlange bombardementen wat er zou gaan gebeuren en trokken zich deels terug of groeven zich diep in. Hierdoor ontstond een saillant waarin de aanvallende infanterie klem kwam te zitten. Mitrailleursnesten aan de flanken openden het vuur en verdedigende artillerie rukte op, terwijl de eigen artillerie vaak te traag was omdat deze vast kwam te zitten in de modder in het niemandsland. Nu geheel zonder dekking werd de aanvallende artillerie vrijwel geheel afgeslacht, in veel gevallen tot en met de laatste man. In 1915 vonden dergelijke kleinere aanvallen regelmatig plaats. Duitsers hadden over het algemeen beter leefbare loopgraven dan de geallieerden. De geallieerden rukten vaker op dan de Duitsers en konden zo niet lang op dezelfde plaats blijven. Naast alle smerigheid, die ook veel ziektes met zich meebrachten, waren ook zaken als continu angst, eenzaamheid en eentonigheid een hel voor de soldaten. Tijdens dagenlange beschietingen of ten tijde van code rood moet de angst om te sterven ondraaglijk zijn geweest. Er zijn verhalen over soldaten die een sigaret opstaken en door het oplichten hiervan een doelwit voor sluipschutters werden. Hier komt het bijgeloof vandaan dat nooit met een vuurtje meer dan één sigaret aangestoken mag worden. Dit gaf sluipschutters immers voldoende tijd om te richten. Eenzaamheid kwam veel voor. Vriendschappen tussen mannen hielden zelden langer dan één maand stand, mede door de enorme aantallen slachtoffers. Eenzaamheid resulteerde in allerlei vreemde symptomen. Sommige mannen sloten vriendschappen met ratten of voorwerpen en beschouwden hen als familie. Anderen praatten voortdurend in zichzelf of tegen dode lichamen. Het ontbreken van vrouwen resulteerde in seksuele relaties tussen de mannen. De eentonigheid van een soldatenbestaan in combinatie met bovenstaande zorgde na de oorlog bij overlevenden voor het zogenaamde loopgravensyndroom. Veel mannen konden hun oude leven niet meer oppakken en bleven leven met dezelfde eigenaardigheden als in de loopgraven. Belgische vluchtelingen. Na de Duitse inval sloegen miljoenen Belgen op de vlucht. Honderdduizenden trokken via Oostende en Zeebrugge naar Engeland. Evenveel trokken verder naar Frankrijk. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen trokken naar Nederland. Onder deze vluchtelingen bevonden zich ook een 35.000 militairen die werden geïnterneerd. Nederland was als neutraal land zogezegd gebonden ervoor te zorgen dat troepen en middelen van de strijdende partijen die op haar grondgebied terechtkwamen niet meer aan de strijd zouden kunnen deelnemen. Duizenden gemotiveerde Belgische militairen zouden ontsnappen om via Groot-Brittannië en Frankrijk toch terug deel te nemen aan de oorlog. De vluchtelingen werden in eerste instantie zeer neutraal onthaald. De verontwaardiging over het schenden van de neutraliteit van het kleine land en de bewondering voor haar standvastigheid waren groot. De groep vluchtelingen was echter zo groot dat al snel problemen ontstonden met huisvesting en gezondheidszorg. De Belgische overheden riepen vluchtelingen op terug te keren naar het, nu bezette, vaderland. Het grootste deel van de oorlogsvluchtelingen keerde voor het einde van het jaar daadwerkelijk terug naar huis. Meer dan 100.000 Belgen bleven echter in Nederland achter. Onder hen de gezinnen van geïnterneerde militairen. Van deze groep werden diegenen die niet zelf in hun levensonderhoud konden voorzien, ongeveer 20.000, ondergebracht in toevluchtsoorden te Gouda, Uden, Nunspeet en Ede, die onder toezicht stonden van de Nederlandse overheid en waar de Belgen tot het einde van de oorlog in zeer goede omstandigheden werden gehuisvest. Inspecties van het Internationale Rode Kruis onder leiding van Zwitserland hebben dit meermaals bevestigd. De vluchtelingen in Groot-Brittannië stichtten werkelijk hele Belgische koloniën met alles erop en eraan. Typerend zijn de katholieke kerken en gemeenschappen in een overwegend protestants land. Vele duizenden Belgische kinderen zullen hun eerste of plechtige communie doen in Groot-Brittannië. Het Belgische leven liep er gewoon verder. De gevluchte Belgen die niet naar het front moesten, zetten zich aan het werk in hun gastland. In Frankrijk wordt de inzet en ijver van de Belgen gewaardeerd door de fabrieken en de boeren. Bij de rijkere burgerij stonden Belgische dienstmeisjes goed aangeschreven. In het hele Britse Rijk en in vele neutrale landen werden inzamelacties ondernomen om de Belgen te helpen. Vrouwenorganisaties in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada zamelden geld en kleding in voor de Belgen. Ze bakten cake die ze op markten verkochten, terwijl hun mannen en zonen bij bosjes sneuvelden in Vlaanderen. De neutrale Scandinavische landen deden hetzelfde, evenals de Noord- en Zuid-Amerikanen. De Deense regering bijvoorbeeld betaalde alle kosten voor een van de vluchtelingenkampen in Nederland. Na de oorlog zouden de belangrijkste Amerikaanse universiteiten nog een grote inzamelactie houden om de Universiteitsbibliotheek van Leuven te herbouwen. In mei 1940 deden de Duitsers helaas hun vernietigend werk nog eens over. De kerstbestanden. Rond Kerstmis 1914 hadden de weersomstandigheden oorlogshandelingen onmogelijk gemaakt en lagen beide legers tegenover elkaar in de loopgraven. Een sfeer van leven en laten leven ontstond. Rond Kerstmis gingen soldaten zelfs bij de vijand Kerstmis vieren in de loopgraaf, rondom een kerstboom, en werden cadeaus uitgewisseld. De dag erna volgde een voetbalwedstrijd in het niemandsland, die de Duitsers overigens wonnen. De merkwaardige situatie aan deze fronten duurde slechts enkele dagen. Men waarschuwde elkaar zelfs als er een aanval zou komen. Als er in de loopgraven bezoek kwam van de legerleiding, werd de tegenstander hiervan verwittigd en werd er duchtig heen en weer geschoten, over de hoofden heen. Het initiatief voor dit bestand werd aanvankelijk op kerstavond door de Duitse troepen genomen. De dag nadien werden alle lijken die nog in niemandsland lagen geruimd. De eerste kerstbestanden ontstonden in Vlaanderen op initiatief van Duitse soldaten en dan nog vooral Saksische en Beierse troepen. De Pruisische troepen namen nooit deel aan deze bestanden. Langs de andere zijde waren het vooral Britse troepen die deelnamen aan deze verbroederingen. In mindere mate participeerden Belgen en Fransen. Een van de merkwaardigste voorvallen deed zich voor in Diksmuide, waar op tweede kerstdag de Duitse soldaten, een regiment uit Beieren, aan de Belgische soldaten aan de overkant vroegen of er een priester aanwezig was. Even later kwam de Belgische commandant Lemaire ter plaatse met de regimentspriester Sabin van der Meeren. Zij werden aangesproken door een Beierse commandant met een Engelse naam, majoor John William Anderson. Deze laatste had in de kolenkelder van een veldhospitaal een gouden monstrans gevonden en wenste deze terug te geven aan de Belgen. De overdracht gebeurde op de dichtgevroren IJzer. De monstrans staat nu tentoongesteld in de IJzertoren te Diksmuide. De geallieerde en Duitse opperbevelhebbers raakten echter in paniek. Men zag dit als muiterij en hoogverraad. De vaderlandstrouw van de soldaten was echter sterker. De kerstbestanden waren slechts een poging geweest er het beste van te maken, omdat er wegens de weersomstandigheden toch geen offensieven te verwachten waren. Toen het voorjaar eenmaal begonnen was, gingen dezelfde soldaten elkaar weer te lijf. Desalniettemin nodigden de Duitse soldaten de geallieerde manschappen opnieuw uit voor een kerstbestand toen Kerstmis 1915 naderde. Ondanks dreigementen van officieren gingen de soldaten hierop in en opnieuw vonden taferelen van verbroedering plaats. De legerleiding was furieus. In de herfst van 1916 dreigde de legerleiding de artillerie op de infanterie te richten als die zich op vriendschappelijke wijze met de vijand inliet. Lagere officieren en soldaten zouden standrechtelijk worden geëxecuteerd. Duitse of geallieerde soldaten die met kerst 1916 het niemandsland betraden of contact zochten met de vijand, vlogen de kogels nu om de oren. Er kwam geen kerstbestand dit jaar en in 1917 evenmin. Chemische en biologische oorlogvoering. In de eerste maand van de oorlog, augustus 1914, vuurden Franse soldaten traangas naar de Duitsers en waren daarmee dus de eersten die gifgas gebruikten. Het Duitse leger was echter het eerste dat intensief onderzoek deed naar gifgas onder leiding van de eminente Duitse chemicus Fritz Haber en was de eerste dat het in 1915 op grote schaal gebruikte. Aan het Russische front werd in de slag bij Warschau door de Duitsers voor de eerste keer xylylbromide ingezet. Maar het gas condenseerde door de lage temperatuur en bevroor zelfs. Later werden voor het eerst op kleine schaal aan het oostfront chloorgascilinders ingezet. De verbaasde officieren zagen hun soldaten in groene wolken verdwijnen en neervallen. Een aantal rende terug, schreeuwend dat de Duitsers hen met een groene mist vergiftigden. Na dit experiment gebruikten de Duitsers het gas in de tweede slag om Ypres. Meer dan 5000 cilinders chloorgas werden opengezet. De Franse verdedigende regimenten raakten bevangen door het gas en een gat van 6 kilometer ontstond. De Duitsers hadden echter ook deze aanval bedoeld als experiment en hadden niet op zo 'n succes gerekend. Er waren dan ook geen soldaten voorhanden om door te stoten. Na dit succes ontstonden verschillende soorten chemische oorlogswapens. Er werden tests uitgevoerd in 1917 met mosterdgas. Ook probeerden Duitse en later ook Franse wetenschappers ziektekiemen in diverse bommen te stoppen. Vooral de pest was populair onder dit gezelschap. De eerste stappen richting serieuze biologische oorlogvoering waren begonnen. De wapens werden later ook door de geallieerden gebruikt. De eerste gasmaskers deden hun intrede, gevolgd door meer geavanceerde gassen en betere methoden om ze op het slagveld in te zetten. De eerste gasmaskers waren primitief, bijvoorbeeld een lap gedrenkt in water of urine, en hielpen nauwelijks. Pas na uitgebreid onderzoek verbeterden de gasmaskers aanzienlijk wat de effectiviteit van de toch al zeer dure chemische wapens niet ten goede kwam. Muiterij. Naar aanleiding van de enorme verliezen, niet alleen tijdens de grote slagen, maar ook door de verliezen bij talloze kleinere slagen, brak bij de Franse soldaten het besef door dat domweg aanvallen gelijk stond aan zelfmoord. Toch wist de legerleiding geen betere tactiek te bedenken. Vele soldaten gingen in 1917 over tot muiterij, soms zelfs met hele regimenten tegelijk. In feite is muiterij een erg groot woord, de soldaten kwamen namelijk niet in opstand maar staakten. Ze weigerden orders uit te voeren. Dit bracht de geallieerden in grote paniek. Als de Duitsers hier achter kwamen en direct aan zouden vallen, zouden ze zo het hele front van Amiens tot aan Verdun kunnen oprollen en vervolgens naar Parijs wandelen. Generaal Pétain, de nieuwe opperbevelhebber, besloot met de soldaten te praten. Dit deed hij door enerzijds loyale artillerie op muitende regimenten te richten, maar anderzijds een betere verlofregeling te verlenen en het Franse leger niet meer in te zetten voor offensieven. Duizenden muiters zijn vermoedelijk gedood of geëxecuteerd, maar de Duitsers zijn er niet achter gekomen. Pétain hield woord. Er werden door het Franse leger geen grote offensieven meer uitgevoerd. De luchtoorlog. Aanvankelijk speelde de luchtoorlog een bescheiden rol. Vliegtuigen werden, zoals in de Balkanoorlogen, slechts ingezet voor verkenningsvluchten. Het eerste luchtgevecht vond plaats toen in augustus 1914 een Servisch verkenningsvliegtuig aan Oostenrijks-Hongaars toestel tegenkwam. De piloot trok een revolver en schoot op het Servische toestel. Meteen werden alle piloten met revolvers uitgerust, later volgden boordmitrailleurs. Verkenning was en bleef het voornaamste doel van de vliegtuigen. Bombardementen kwamen ook voor, maar hiervoor moest de piloot de bom tussen de benen houden en zelf het toestel uitwerken. Ook werden wel zeppelins ingezet. Deze kolossen konden meer bommen vervoeren en werden door de Duitsers veelvuldig ingezet om Londen te bombarderen. Zij waren echter ook een gemakkelijk doelwit en zeer kwetsbaar omdat ze zo groot waren en met waterstof waren gevuld. Naast verkenning en bombardementen was intimidatie van de bevolking een doel van de inzet van vliegtuigen en zeppelins. Bekend waren de vele dogfights tussen de Duitse en geallieerde vliegers. Manfred von Richthofen, oftewel de Rode Baron, behaalde 80 overwinningen. De Fransman René Fonck bleef hier met 75 niet ver achter. Hermann Göring, de latere luchtmaarschalk en nazi-partijbons, was ook een oorlogsvlieger. Amerikaanse oorlogsdeelname. Duitsland beantwoordde de blokkade van de geallieerden met het duikbootwapen. Duitse duikboten schuimden de zeeën af en torpedeerden koopvaarders. Behalve geallieerde schepen werden ook wel eens neutrale schepen getroffen, zoals in Lusitania. Dit werd de Duitsers door veel neutralen zeer kwalijk genomen. In 1917 zaten de Duitsers met een probleem. De nood steeg steeds maar hoger, maar er zat geen beweging in de fronten. Een poging om de Engelse vloot te vernietigen en zo de blokkade te verbreken, was in 1916 met de zeeslag bij Jutland mislukt. De Duitsers vernietigden meer schepen dan de Britten, maar waagden zich niet meer op open zee. Een onbeperkte duikbootoorlog zou de kans geven om Engeland te isoleren en tot overgave te dwingen. Dit zou echter kunnen leiden tot een oorlog met de reeds kwade Verenigde Staten. De Duitsers zetten het plan toch door, maar trachten Japan en Mexico tot de centralen te doen toetreden om zo de Amerikanen af te leiden. Een telegram met deze strekking, Zimmermann-telegram, werd echter onderschept. Naar aanleiding hiervan en van de onbeperkte duikbootoorlog konden vanaf het begin op geallieerde handen zijnde president Woodrow Wilson het Amerikaanse parlement overtuigen om Duitsland op 6 april 1917 de oorlog te verklaren. De Mexicanen hadden echter net een burgeroorlog achter de rug en hadden geen behoefte aan een nieuwe oorlog, terwijl ook Japan bedankte voor de eer. De Amerikaanse aanwezigheid had, vooral in het begin, een louter psychologische waarde. Zo kolossaal als de Amerikaanse marine was, zo klein was hun landleger. Er was manskracht genoeg, maar er was onvoldoende bewapening. Kanonnen moesten van de Britten worden geleend, de Duitsers zagen echter een nieuw leger tegenover zich dat steeds verder aangroeide. Hun duikboten waren onvoldoende om de oorlogskonvooien tegen te houden. De tijd werkte in hun nadeel, steeds meer troepen stroomden Europa binnen en de ongeschonden Amerikaanse wapenfabrieken draaiden op volle toeren. De Slag aan de Schelde werd uitgevochten met een belangrijke inzet van Amerikaanse grondtroepen. Het Flandersfield American Cemetery and Memorial is hiervan een stille getuige. Lijst van de belangrijkste veldslagen aan het Westfront: Slag der Grenzen, Forten rond Luik, Slag bij Halen, de Slag der Zilveren Helmen, Forten van Antwerpen, de Forten van Antwerpen waren gebouwd om de zwaarste kanonnen uit het tijdperk, de Franse 27 centimeter, te kunnen weerstaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de Duitsers echter 30,5 centimeter en 42 centimeter mortieren, die krachtig genoeg waren om de betonnen muren te doorboren. Op 2 oktober 1914 trok koning Albert I het leger terug tot achter de Ruppel-Neterlinie en werden de forten verlaten. Ze werden door de Duitsers ingenomen en gebruikt als munitiedepot. De Slag om Bergen. Op het begin van de Eerste Wereldoorlog wist het leger van de Britse generaal French 48 uur lang nabij Bergen de Duitse troepen van Von Kluck tegen te houden. Tweede Slag om Bergen. In de laatste dagen van de oorlog werd er nog slag geleverd om Bergen. Uiteindelijk, vroeg in de morgen van 11 november 1918, bevrijdden de Canadezen de stad na 3 dagen heftige strijd. Slag om de IJzer. Slag om Ypres. 4 maal. de Mijnenslag in Meessen, de Slag om Passendale, de Slag bij de Marne, de Schemmingedam, de Slag om Verdun, Fort Douaumont, Slag aan de Somme, Slag bij Cambrai. In 1914 vielen Cambrai in Duitse handen. Tussen 20 november en 3 december 1917 werd hier voor het eerst succesvol gebruik gemaakt van tanks. Hindenburglinie, Kaiserslacht, Slag aan de Schelde. Andere belangrijke gevechten zijn: Slag bij Neuve-Chapelle, Slag bij Artois, Veldslag in de Champagnestreek, Slag bij Loos, Slag bij Nivelles, Slag bij Arras en de Slag om Amiens. Het einde. Na de vrede met Rusland werden de Duitse troepen van het oostfront, voor zover ze niet als bezetting gebruikt werden, naar het westen gebracht. Er keerden ongeveer een half miljoen soldaten terug vanuit het oosten. In de zomer van 1918 besloten Duitse generaals Hindenburg en Ludendorff met deze troepen nog één keer alles op alles te zetten. De Duitsers vielen aan het westfront op drie punten aan: een offensief aan de Marne tegen de Fransen, een offensief aan de Somme om een wicht te drijven tussen de Fransen en Britten en een offensief tegen de Britten en Belgen bij Ieper in Vlaanderen. Op het eerste gezicht waren de offensieven aan het westfront succesvol. De loopgraven werden verlaten en een flinke terreinwinst werd geboekt door de centralen. De centralen stonden op 50 kilometer van Parijs. Ook begonnen de Duitsers samen met Oostenrijkse troepen een zeer succesvol offensief tegen Italië in de Alpen. De Italiaanse troepen werden honderden kilometers teruggedreven het eigen land in. De Italiaanse legerleiding werd ontslagen en het toch al lage moreel bij de Italiaanse troepen was compleet gebroken. De offensieven liepen na verloop van tijd echter vast. Ondanks dat de Italianen totaal niet in staat waren enige significante tegenstand te bieden, was het Oostenrijkse leger aan het einde van de zomer oorlogsmoe en kon het niet meer op eigen kracht verder Italië intrekken. Ook het offensief van de Duitsers aan het westfront liep vast in een nieuwe loopgravenstrijd. De geallieerden namen het initiatief over en besloten in de herfst een derde front te openen en wel daar waar zij de meeste kans op een overwinning hadden. Men landde een overweldigend groot leger van 900.000 geallieerde soldaten in de Griekse kuststad Thessaloniki met als doel het aanvallen van centrale bondgenoot Bulgarije. Zo werd het neutrale Griekenland mede oorlog ingesleept, maar met instemming van de Grieken zelf. Zij zouden na de oorlog een deel van centrale bondgenoot Bulgarije toebedeeld krijgen. Ook startten de geallieerden met een immens offensief aan het westen, met hulp van de net gearriveerde Amerikanen tegen Duitsland. Onder invloed van dit offensief, in combinatie met andere gebeurtenissen en een Duitse revolutie, zouden de geallieerden de oorlog uiteindelijk gaan winnen. De val van de centralen in de herfst van 1918 kwam snel. Na wat veldslagen werd Bulgarije verslagen en tekende het land een wapenstilstand op 29 september 1918. Ook de opstand van de Arabieren tegen het Ottomaanse Rijk bracht interne verdeeldheid en de Ottomanen capituleerden op 30 oktober 1918 voor de Fransen en de Britten. De Britten en Fransen verdeelden het Midden-Oosten. Later zou onder andere de problematiek in Israël nog lang onder Britse heerschappij plaatsvinden. Het is een misvatting te denken dat de geallieerden sterke oorlogsinspanning maakten tegen Oostenrijk-Hongarije. Italië was al nooit een sterke partij geweest, maar het leger lag nu compleet overhoop. Er speelde andere problematiek in Oostenrijk-Hongarije. Het land was zelf oorlogsmoe en er was veel interne verdeeldheid. Slavisch nationalisme speelde tegen het einde van de oorlog een steeds grotere rol in de Habsburgse monarchie. Op 18 oktober  1918 verklaarde Tsjecho-Slowakije zich onafhankelijk. Hierna volgden verschillende Slavische minderheden (Kroaten, Serven en Bosniërs) en uiteindelijk zegde zelfs Hongarije de dubbelmonarchie met Oostenrijk op. Er bleef een Romstaat van Oostenrijk over. Men vroeg de Italianen om een wapenstilstand, maar deze weigerden. Het Italiaanse leger zag zijn kans schoon en veroverde snel de voorheen verloren gegane gebieden terug en dreef de Oostenrijkers steeds verder terug. Doel was de stad Triëst aan de Adriatische kust. Na afloop van de oorlog kregen de Italianen diverse regio 's toebedeeld, waaronder het Duitstalige Zuid-Tirol. Echter vonden de Italianen dat zij te weinig hadden gekregen tijdens de onderhandelingen in het Franse Versailles. De Italiaanse onderhandelaar Orlando is zelfs boos weggelopen uit Parijs gedurende die onderhandelingen. Het fascisme was daarna snel geboren in Italië en al in de twintiger jaren kwam Mussolini aan de macht. Dit was het eerste deel van de opname bij Eerste Wereldoorlog. Het tweede deel komt in het tweede bestand.